Mariet Meester, schrijfster en opgegroeid in gevangenisdorp Veenhuizen. Toen ze werkte aan haar boek Holland-Siberië, interviewde ze dorpsgenoten over het Veenhuizen van het midden van de 20e eeuw. Toen het een gesloten dorp was waar alleen gevangenen en justitiepersoneel woonden. Een deel van die interviews is nu te beluisteren en te bekijken op een plaats langs een wandelroute, de ooggetuigenroute. Lydia Tuinman maakte voor Drenthe Toen een zesdelige radio- en podcastserie al wandelend door Veenhuizen, samen met de schrijfster.
Nou, we staan hier nou bij het huis waar jullie dan woonden, het huis van de bovenmeester, zeg maar. En dan het schooltje ernaast, statig wit pand.
Het is, weet je, dat weet bijna niemand, maar dat is dus ook een van de alleroudste gebouwen van het dorp. Want dit is begonnen als katholieke kerk voor in de tijd zelfs van Johannes van der Bos, van de Maatschappij voor Weldadigheid. Dus dit was de eerste katholieke kerk, want die mensen moesten toen ook al, die wilden ze dus verbeteren en zo, dus die moesten verplicht naar de kerk. Ja. En daardoor werd die kerk dus al gauw te klein. En toen heeft men hiernaast een grotere katholieke kerk neergezet. Er kunnen wel 800 mensen in. Toen heeft dit de hele tijd leeggestaan. Het is helemaal vervallen. En er werd een pakhuis. Het is een gezellig gebouw geweest. De pastoor woonde nog aan deze kant. En die hoorde dan in die cellen allemaal mensen vloeken en zo. Dus er is ook tekst bewaard dat die pastoor woedend was dat hij dat gevloek moest horen. De onzedelijkheid, hè? Dat was het woord wat ze toen gebruikten. En nou ja, toen in 1928, toen kwam het bijzondere onderwijs ook op. En toen hebben ze dus hier een christelijke school van gemaakt.
En dan mocht jij dan als christelijk meisje heen. En als we nou die QR-code gaan bekijken, we maken ons telefoon open en we scannen hem. Wat gaan we dan zien in jullie ooggetuigenroute?
Ja, ik ben het zelf een beetje vergeten, want ik kijk nooit zo graag naar mezelf. Maar ik neem aan dat ik dan vertel over mijn jeugd. Ja, als koloniekind. Ja. En toen ik kind was, waren er nog een paar oude verpleegden. Voor ons waren dat opa's. En tijdens mijn jeugd zaten hier ongeveer 1000 gedetineerden in verschillende gebouwen. Je mocht hier alleen wonen als je bij justitie werkte. De meeste vaders van mijn vriendinnetjes die hadden een zwart uniform aan, een zwarte pet erbij op. Vond ik allemaal heel gewoon. Ik vond het ook gewoon dat ik naar de kleuterschool ging in een gevangenisbus. En de kinderen die arriveerden voor de school van mijn vader kwamen ook per gevangenisbus. Omdat de afstanden hier ook heel groot waren.
Wat voor soort kind was je? Was je een stil en tevreden kind? Of was je een... Nou, ik denk dat jij wel een beetje een expressief kind was.
Nou, ik was vooral een kind dat zat te lezen. Ik zat altijd te lezen. Hier vlakbij was de bibliotheek. En dan ging ik dan naartoe en haalde 7 boeken per week. Want mijn moeder zei niet meer dan 1 boek per dag. Dus nou, daar heb ik heel veel aan gehad natuurlijk. Hè. Ik heb natuurlijk mijn taalgevoel daardoor ontwikkeld. En nou schrijf ik zelf boeken. Dus mijn ouders waren heel creatief. Dus ik was ook altijd dingen aan het maken. Dus ja... En ik denk dat mijn hele mentaliteit, mijn hele levenshouding is hier eigenlijk gevormd. Juist doordat je dus samenleefde met al die gedetineerden. Want die ging hier dus, kijk, we staan hier nu dus. En dan zag je bijvoorbeeld hier, stond de vuilnisbak dan. En die werd opgehaald door gedetineerden.
Dat was een grote betonnen put. Daar ging dus afval in, de as uit de kachels enzovoort. En ook regelmatig kwam er een man met een hele grote kruiwagen en die schepte dat leeg.
Een melkboer was ook een verpleegde. Dan werden we met een pan of met een hemmer, dan zei, ga even melk halen, zei mijn moeder dan. En dan zette hij, nou, dan was hij aan het tappen, 1 liter, 2 liter, en dan zei nog een beetje voor de kat, zei hij dan.
Mijn vader die kreeg ook zo'n ploeggevangene, kreeg hij dan, verpleegde kreeg hij op de boerderij. En dan had je een opzichter had je erbij en dan... Gaf hij op nou, dat en dat moest er gebeuren op land. En dan die opzichten die kon die mensen dan verder uitleggen wat ze moesten doen.
Dan was er een verpleegde en die liep daar rond en die schonk de koffie. En die deed alle huishoudelijke dingen. Dat was een verpleegde op het bureau.
En die wc, dat was dat tonnetje dus. Die, nou ja, daar kwamen ze elke dag legen.
Elke dag? Of elke week?
Elke dag.
Oh.
We waren met z'n 12.
Ja. Ja, dat was wel leuk. We zagen altijd justitiebussen rijden. In de kerk zaten ze. Ze gingen al putjes scheppen. Er was een gedetineerde. De tuinmannen. Hè, dan was je als kind buiten aan het spelen. En kwam er een hele groep gedetineerden aan. Maar dat vond je allemaal heel gewoon. Dus eigenlijk geen verschil tussen mensen maken. Maar gewoon ook mensen die anderen zien als marginalen of zo. Die zagen wij als... Ik zag ze als gewone mensen. Ik weet niet, ik kan niet voor anderen spreken.
Was er ook contact? Mocht je met ze praten? Ging je gezellig even naar ze toe? Of was dat niet aan de hand?
Nee, dat was niet de bedoeling. Nee, dat vertelde mijn moeder wel. Van dat moet je niet doen. Maar wel altijd heel vriendelijk blijven. Maar het was niet zo dat je nou lekker gezellig... Ja, er gingen natuurlijk... Er zijn ook allerlei relaties geweest hier in het dorp. Tussen gevangenen en inwoners. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee.
Ja, misschien van die twee die het aanging wel, maar...
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, het waren natuurlijk ook hele stoere kerels. Want de ambtenaren die hier wonen, dat waren juist hele brave mensen. Want je mocht hier alleen maar werken als je van onbesproken gedrag was. Dus dat waren ook een beetje saaie mensen. En de huisvrouwen, die hadden ook niet zoveel te doen hier. Want ja, alles...
Zelfs de ramen werden gewassen door de gedetineerden.
Ja, precies, ja.
Iedereen had een tuinman, hè, twee of drie keer in de week.
Ja.
Dus die zag je altijd.
Mijn hele troepen kwamen ze 's morgens eruit, hè, liepen ze, marcheerden ze langs. En dan die tuinlui die haakte dan af, ieder bij zijn eigen tuin.
Die kwamen met hout kwamen ze voor je deur brengen. En dan werd het gekieperd en dan moest je het zelf weghalen en opstapelen.
Ja.
Een kar met mest voor de tuin.
Oh, ja.
En dat met de kruiwagen weghalen.
Pak hem binnen, hè?
Nee,
die koffie kreeg hij in dat schuurtje. Ja. Dan liep je tuinman schuurtje en ja. Dan stond de stoel voor hem. Ja. En dan had zijn eigen kopje er werd speciaal behandeld.
En we hadden ook een waterman. Die bracht dan water. Een tonnetje, hè? En dan hadden wij al een buisje eruit met een kraantje.
Ik heb een koloniekind beschreven, hoe ik dan zelf... Ik was een jaar of zes, zat ik binnen, ik was ziek. En dan verscheen er ineens een man voor het raam. Toen was ik wel bang. Dat vond ik een beetje eng. Want mijn moeder was niet in de kamer en zo. Dus dan lig je ziek op de bank en dan zat er zo'n man op zo'n ladder voor het raam. En dan weet je toch dat het een gedetineerde is. Dus ja.
Het volgende station wat we gaan aandoen op jullie ooggetuigenroute, welke is dat?
Even op de folder, op de flyer kijken. Zie, dat is... Ik denk dat we die nemen, Koloniekak. Hè, zullen we daar naartoe lopen?
Een stukje Koloniekak is nooit slecht. Oké, gaan we dat doen.
Mariet Meester, schrijfster en opgegroeid in gevangenisdorp Veenhuizen. Toen ze werkte aan haar boek Holland-Siberië... interviewde ze dorpsgenoten over het Veenhuizen van het midden van de 20e eeuw. Toen het een gesloten dorp was waar alleen gevangenen en justitiepersoneel woonden. Een deel van die interviews is nu te beluisteren en te bekijken op een plaats langs een wandelroute, de ooggetuigenroute. Lydia Tuinman maakte voor Drenthe Toen een zesdelige radio- en podcastserie, al wandelend door Veenhuizen, samen met de schrijfster.